Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
I've called this meeting because I wanted to personally inform you of a potentially serious situation.
Welkom bij aflevering 9 van De Zwevende Kijker, de podcast van de Volkskrant, waarin we vertellen welke films, documentaires of series je uit het gigantische aanbod moet kijken, omdat die fantastisch is of het maatschappelijk debat gaat bepalen. En vandaag gaan we terug naar Denemarken en we gaan ook naar Groenland voor het vierde lang verwachte seizoen van de politieke dramaserie Borgen. In Borgen Power and Glory volgen we wederom de Deense politica Birgitte Nyborg, die in dit seizoen niet langer premier is, maar minister van Buitenlandse Zaken. Ze is gescheiden, ze heeft een recalcitrante zoon en meer dan ooit schippert ze tussen pragmatisme en idealisme en dan kampt ze ook nog eens met opvliegers.
Lige om lidt får vi også fint besøg af vores nyhedschef her på TV1, Katrine Fønsmark.
Jeg går ud fra, at du skal være jeres Nyborg-ekspert.
Ja, nou ja, geeft even een impressie van het Deens waar we met z'n allen naar zitten te luisteren. Borgen, Power and Glory, we gaan het bespreken vandaag met Herine Wensink, fan van het eerste uur,
naar
ik begreep. En Mark Moorman, die ook volledig idolaat is van Borgen.
Zeker.
Ja. Maar goed, voordat we helemaal diep dive nemen, teruggaan naar Denemarken. Waar hebben we nog meer naar gekeken of wat hebben we nog meer gezien? Mark.
Ik heb afgelopen week naar Shining Girls gekeken. Dat zat op Apple TV Plus. En dat heb ik vooral gedaan. Het is gebaseerd op een thriller van een Zuid-Afrikaanse schrijfster. Maar ik heb het vooral gedaan omdat de hoofdrol door Elizabeth Moss wordt gespeeld. En net als met Olivia Colman kijk ik naar alles waar Elizabeth Moss in zit. Dat is, want zij is de Amerikaanse Olivia Colman en andersom.
Heeft zij ooit ook een film of serie die niet goed is, wat jou betreft gemaakt of gespeeld?
Nee, nou kijk, het is duidelijk dat zij is nu zo aan de top van haar game in serieland, dat zij gewoon... Ze is vaak ook regisseur van een aantal afleveringen. Ze is altijd producent van die series. En die keuzes zijn niet toevallig. Zij komt niet zomaar in een of ander vreemde rol in een obscure serie terecht meer. Zij maakt echt hele bewuste keuzes. En dit is een soort thriller met een bovennatuurlijk randje. Waarvan de plot is één ding, maar haar spel is weer zo fascinerend. En zo daarmee word je zo'n serie ingetrokken dat... Nou ja, ik ben blij dat ik het gezien heb.
Apple TV Plus. En jij erin, heb jij...
Ik had er nog geen tijd voor. Nee, series even moeilijk. Want ik moet de hele tijd op het Holland Festival rondhangen. Want dat is voor het eerst in 2 jaar weer live in de stad. Podiumkunst, internationale podiumkunsten. En deze week 3 voorstellingen. Dus,
en allemaal in de hoedanigheid van onze theaterrecensent?
Zeker, of? Ja. Nee, hele mooie dingen gezien. En het is heel fijn dat je weer in volle zalen zit met mensen die staan te juichen en applaudisseren en meevoelen en beleven. Dat is heerlijk.
Ik heb zelf naar 2 dingetjes gekeken. Het eerste was, David Letterman heeft nu een nieuwe serie, It's My Time, waarin hij steeds in 19 of 20 minuten een nieuwe cabaretier eigenlijk of stand-up comedian introduceert. En die wordt dan ook geïnterviewd. En dat vond ik echt ontzettend leuk. Hebben jullie daar toevallig iets van gezien?
En waar staat dat?
Netflix.
Oh, Netflix. Ja. Oké, okay, dat ga ik zeker
opzoeken. Het is kort, het is krachtig. En je komt gewoon, je duikt elke aflevering weer in een heel nieuw leven. En een hele nieuwe soort grappigheid. Het is ook heel divers. Er zit ook bijvoorbeeld een Chinees-Amerikaanse stand-upper Robin Tran, die ook transgender is en heel veel grappen maakt over zijn eigen achternaam. Maar het is ontzettend leuk en vrolijk. En ik vind dat David Letterman het als een soort opa...
Ja, met die baard.
Met die baard en die hele lading empathie doet hij echt heel erg leuk.
Toch?
Dus daar heb ik van genoten. En dan wil ik ook nog eventjes wijzen op een andere serie met hele korte aflevering van 20 minuten. Korte afleveringen zijn soms fijn.
Heel
fijn. Oh, heerlijk. en dat is State of the Union, geschreven door Nick Hornby en geregisseerd door Stephen Fry. Waarin je elke aflevering een stijl volgt vlak voordat ze bij de relatietherapeut naar binnen stappen. En dat is ook ontzettend leuk en ontroerend en grappig. En ik ben een beetje verliefd op Chris O'Dowd, die in deze serie Tom speelt. We kennen hem misschien van Bridesmaids en andere geweldige films.
En waar kunnen we deze zien?
HBO.
Oké. Okay. Ja.
Wat een goede tips, Asma.
Alsjeblieft, doe er je voordeel mee. Maar goed, Borgen of Borgen of hoe spreken we dit uit?
Ik dacht, we moeten gewoon even de luisteraar waarschuwen dat we alle namen verkeerd gaan uitspreken. En soms ook niet weten, want het is echt heel lastig, dat Deens.
Ja, ja, maar ik ben ook van de generatie dat Deense voetballers gewoon op zijn Amsterdams werden uitgesproken. Frank Arnezen in plaats van Arnesen. dus ik vind het ook allemaal niet zo problematisch. En we bedoelen het goed.
Ja. Nou, ik ga wel aan dat jullie fans van het eerste uur zijn. Ik moet dus toegeven dat ik de hele Borgen-Borgen-trein volledig heb gemist. Ik bedoel, ik heb altijd wel gehoord van alle mensen in mijn omgeving dat ik die serie absoluut moest kijken in hele bezwerende termen. Maar op een of andere manier is het er nooit van gekomen. Dus ik ben echt als nieuwkomer ingestapt in dit seizoen. En ja, dat bevalt echt prima. Dat kun je dus gewoon heel goed volgen. Maar ik moet dus zeggen, ik weet dus niet alle achtergrondinformatie. Hoe was dat voor jullie, Rien?
Ja, een weerzien met oude vrienden. Zoiets.
Het is 10 jaar geleden sinds Borgen begon.
Dus het is heel, echt heel fijn dat je denkt, oh ja, en oh ja, die. En oh ja, de man die nu de ex is. En oh, kennelijk zijn ze gescheiden. En oh, en de kinderen zijn volwassen geworden. Dezelfde acteurs. Ook heel grappig.
Ja.
Gewoon dan 10 jaar ouder. Sommige hele geliefde personages ontbreken. Maar, en er komen ook weer goede nieuwe bij. Maar het is een soort, je kan het goed loszien. Maar voor kijkers van het eerste uur is het ook wel een soort warm bad van herkenning.
En neem ons even mee, waar gaat Borgen of waar gaat dit seizoen van Borgen over?
Ja, nou, het begon de van 10 jaar geleden was natuurlijk, ging het over Birgitte Nyborg, die de eerste vrouwelijke premier van Denemarken werd. En de worsteling die ze heeft met hoe ze ondertussen ook er voor haar gezin kan zijn. En voor de man kan zijn. En de druk die dat allemaal op haar persoonlijke leven legt. En hoe macht haar steeds meer corrumpeert ook. Om het, is een heel, het begint als een heel, heel goed idealistisch mens. Echt een heel bewonderenswaardige politica. Die toch steeds moet schipperen en strategische beslissingen moet maken. Compromissen moet sluiten. Waardoor ze alsmaar een beetje van haar eigen idealistische pad afraakt. En ondertussen ook wel wat scherven laat vallen in de huiselijke sfeer. En bij het zorgen voor haar gezin. Wat natuurlijk ook een onmogelijke combinatie is. Kun je je voorstellen. Dus dat is 3 seizoenen. Op een gegeven moment is ze dan afgetreden. Ik geloof in het 3e seizoen richt ze een nieuwe partij op nog.
Mm-hmm.
En nu 10 jaar later is ze minister van Buitenlandse Zaken. En zit ze in met die nieuwe partij in het kabinet.
En ze zit in het kabinet van
vrouwelijke premier.
Van de tweede vrouwelijke premier. Haar opvolger als vrouwelijke premier.
Die dus ook enorm tegen haar opkijkt.
Wat een zeker spanningsveld met zich mee brengt.
Zeker.
Want het wemelt eigenlijk van vrouwelijke sterke personages. Ja. Dat is heerlijk om naar te kijken.
Geweldig.
Stemt ook wel weer een beetje droevig dat wij in Nederland nog nooit een premier hebben gehad. Of
ja.
Hoe is dat voor jou?
Ja, ik had een soort raar schokje of zo dat ik zat te kijken en dat ik dacht, want op zich, wij hier op de redactie zijn best wel gewend aan vrouwen in hoge functies en vrouwen overal op de werkvloer. Mm. En dat is best normaal. Maar ik zat er naar te kijken in die serie en het viel me op en ik registreerde het eigenlijk niet eens zo goed. En toen dacht ik, oh ja, dit voelt heel, heel goed. Dit voelt heel vanzelfsprekend, zoals het hoort of zo. Maar ik zie het eigenlijk zelden op tv. Zoveel vrouwen in hoge topfuncties. En een persconferentie met 3 vrouwen, vrouwelijke politici. Of een vergadertafel waar ook, weet je wel, meer dan de helft vrouwen is. En de vrouwen het hoogste woord voeren. Het is gewoon heel bizar dat je beseft van, dat is inderdaad heel weinig te zien op in series.
En maakt dat voor jou dan wat uit, Mark? Nou, als kijker?
Ja, zeker. Nou, het viel mij op omdat je zo gewend bent als het gaat over vrouwen in hoge posities in die type series, dat het bijna altijd op een of andere manier gaat over het glazen plafond. En hun, wat eigenlijk het thema was van het eerste seizoen ooit in 2010.
Ja.
Hoe zij als vrouw moet manoeuvreren in een toch door mannen gedomineerde politieke en mediawereld. Maar hier in de werkelijkheid van de serie zijn we al toe aan de tweede vrouwelijke premier. Maar in de werkelijkheid van Denemarken zijn we ook al toe aan de tweede vrouwelijke premier. Hè? Mette Frederiksen is inmiddels premier daar. En ik zocht het nog even op van hoe zat het ook alweer, hoe lang zit Rutte al in Nederland? En Rutte 1 begon een maand na de eerste aflevering van de allereerste Borgen. Dus wij hebben al die tijd onder een soort kaastolp geleefd.
In de tijd dat Denemarken 2 vrouwelijke premiers had.
Ja, en dan hebben we het nog niet over Noorwegen, IJsland, Finland en al die andere noordelijke landen die al ons op dat terrein mijlen voor liggen. En het interessante, het is dramatisch ook wel interessant, omdat als dat thema verdwijnt, dan dient zich eigenlijk een soort volgend thema aan. Dat wordt vrij expliciet haalt Birgitte Nyborg, hè, onze hoofdpersoon, die haalt Madeleine Albright aan op een gegeven moment tegen een collega. De bekende uitspraak was van: er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die elkaar niet steunen. Haalt ze aan. Maar wat in dit vierde seizoen, in dit nieuwe seizoen van Borgen aan de orde wordt gesteld, is van: oké, maar stel dat we daar zijn. We hebben elkaar allemaal geholpen. We nemen al die posities in het maatschappelijke en politieke veld.
De verhoudingen zijn gelijker.
De verhoudingen zijn gelijker. Ja. Is dan... gaan vrouwen zich dan weer... dan krijg je een nieuw type machtspolitiek... wat heel erg lijkt op de oude machtspolitiek... alleen met vrouwen in de hoofdrol.
Ja, grappig. Ja. Ja.
En kom je erachter dat we eigenlijk voornamelijk allemaal mensen zijn.
Precies. Ja. Ik zat met mijn man te kijken... en die zei op een gegeven moment... die vrouwen, het lijken net mannen.
Nou ja, en wat ik dan... en dat is dan wel misschien kenmerkend voor Deens drama... wat zo goed is... is dat ze die kwestie zo scherp en soms zo... extreem pijnlijk aan de orde durven te stellen. Zo van, als vrouwen leiding geven... kunnen vrouwen falen als leidinggevende figuren.
Wat je wel ziet is dat ze er vervolgens... veel harder op worden afgerekend dan de mannen. Ja. Dat vind ik heel opvallend aan deze scene.
Dat heet de glazen klif. Dat is ook een verschijnsel bij vrouwen die in moeilijke posities komen. Zoals bijvoorbeeld ook Theresa May. Als je dan eenmaal aan die top komt... dan is dat ook vaak een hele moeilijke baan. En als dat dan niet lukt, dan word je daar keihard voor
veel sneller mis.
Van de klif
precies,
afgeduwd.
Ja, social media en hoe de media op je reageert.
Nou ja, dat is ook een verschil met de eerste series. Daar had je de politieke pers, dat waren daar de kranten... en het tv-journaal, zeg maar, wat een belangrijke rol speelde. En hier komt daar gewoon als een soort de derde macht... komt de sociale media erbij... En met name, want over die figuur hebben we het nog niet gehad. Dat is de rol van Katrine Fonsmark. Voorheen de voorlichter van Birgitte Nyborg, die later journalist wordt. En die wordt in dit seizoen in de eerste aflevering aangesteld als hoofd van het, van het NOS-journaal. Maar dan de Deense variant, TV1 heet het daar. En die raakt geobsedeerd door de manier waarop op sociale media over haar...
Ja. Wat ook heel naar is, wat ze over zich heen krijgt allemaal, toch?
Dus haar strijd. Het zijn eigenlijk twee soort parallelverhalen over vrouwen aan de macht... en de manier waarop ze moeten laveren en om moeten gaan met...
En hoe vond je dat de journalistiek werd neergezet in Borgen?
Nou kijk, dramatisch gezien, je weet dat in de realiteit het spel natuurlijk veel complexer is... en dat er veel meer stemmen zijn en... En dat wordt natuurlijk voor het drama wordt net gedaan alsof je eigenlijk één programma hebt en een nieuwsuitzending die ertoe doet. Weet je, alsof alleen maar het 8 uur journaal de stemming bepaalt in het land, bij wijze van spreken. Maar de discussies op de werkvloer en de conflicten die daar spelen, je hebt wel eens dat je naar mediabedrijven zitten kijken en dat je denkt, die makers zijn echt nog nooit op de redactievloer geweest.
Ja,
die hebben nog nooit een nieuwsvergadering meegemaakt. Ja, ja. Maar dat denk ik hier helemaal niet.
Nee, dat
niet.
Is goed gedaan. Dat ik heb ook gelezen gedaan. Ergens dat ze zelfs, zeker van het eerste seizoen, dat zo interessant natuurlijk ook laat zien hoe de dynamiek tussen de heersende macht en de journalistiek is en hoe die elkaar, hoe de journalistiek de macht controleert en wat eigenlijk het belang is van al die journalisten en ook wat die politici dan doen en ook strategisch. Dat er zelfs lesmateriaal is ontwikkeld voor scholen om kinderen daarin te onderwijzen in Denemarken. Ja.
Ja, het is ontzettend leerzaam, heb ik, merk ik nu al. Ja. Want eigenlijk komt alles voorbij wat op dit moment ook speelt. Het gaat nu vooral heel erg over geopolitieke verhoudingen.
Zeker.
Wil iemand daar nog iets over zeggen?
Mark, ongetwijfeld.
Geopolitieke verhoudingen, dat moet je bij mij zijn.
Nou
ja,
Mark.
Ja, het gaat dan eigenlijk meer over een soort iets wat je het Netflix-effect zou kunnen noemen. Er is duidelijk... deze vierde serie die je ook eigenlijk wel zelfstandig kan kijken. Wat vind ik echt slim. Want je kan als nieuwe generatie heb je niet het gevoel van... oh god, ik moet nog me door 3 seizoenen van een oude Deense serie werken.
Je kan
er überhaupt...
echt vervuiltje. Je kunt heerlijk gewoon beginnen.
Ja, je kan beginnen en dan zijn er sommige dingen die je niet helemaal meekrijgt. Maar die zijn dan weer niet belangrijk voor het plot. En wat je ziet, er zit gewoon meer geld in. En dat betekent meer tijd voor scènes, meer mooie decors en meerdere locaties. En Wat ze echt wel slim hebben gedaan. Want Denemarken is natuurlijk, net als Nederland, een landje wat echt helemaal geen... Nauwelijks wel als voorbeeldfunctie, maar verder...
Niks voorstelt
en geen rol speelt. En dus hebben ze een soort slim plot ding. Wat eigenlijk in de eerste aflevering meteen duidelijk wordt. Want Denemarken had natuurlijk Groenland heel lang als kolonie. En heeft daar nu nog een soort hele complexe afhankelijkheidsrelatie mee. Het gaat allemaal over geld. Weet je, een beetje te vergelijken met hoe wij ons tot Antillen verhouden.
Ja.
En daar wordt olie gevonden. En er wordt meteen gezegd dat olieveld, dat heeft de potentie van het olieveld dat bij Noorwegen ligt. En Noorwegen, rijkste land van de wereld, heel stabiel. Dus er openen zich daar een soort utopische vergezichten voor die Groenlanders. En dat perspectief van die lokale Groenlandse politiek, wat natuurlijk echt mini, mini, mini is, want... Ik ging het ook allemaal opzoeken. Er woonden 50.000 mensen daar. Die
en ook een andere taal, toch?
Ja,
een hele bijzondere taal.
Het is een soort Inuit taal, begrijp ik.
Dat dacht ik ook, heb ik allemaal net
opgezocht. Hè? En echt ongelooflijk complex volgens mij. En er zit helemaal geen enkel herkenningspunt in die taal voor ons.
Nee.
Maar dus wel, dat is dan wel heel
zo goed gedaan.
Fijn om te horen. En voor ons is het ook best wel duidelijk wanneer... Groenlanders Groenland spreken en ze overschakelen naar Deens. Want het is bij Scandinavische series, weet je wel, de Brits, dat je nooit wist, is dit nou Deens of Zweeds?
Precies, dat onderscheid.
En verstaan die mensen elkaar, weet je wel?
Ja.
Maar goed, dat is hier een stuk duidelijker. En omdat het over een olieveld gaat, wordt het meteen onderdeel van een soort wereldwijd politiek schaakspel, waarbij China en Rusland
en Amerika,
een rol spelen. En dan heb je meer die...
Als minister van Buitenlandse Zaken heb je dan wel wat te doen.
En je hebt een soort Netflix-perspectief. Want weet je wel, er komt een Amerikaanse ambassadeur bij kijken.
We hebben wel gelachen over de Amerikaanse acteurs die er dan in zitten. Want dat is dan echt totaal gênant.
Dat is dan opeens...
waar halen ze die vandaan?
Een soort zeegarnituur.
Die zijn werkeloos in Amerika. Mogen dan in Europese series opdraaien.
Ik weet niet, het zijn expats in...
precies.
Het
zijn de allerergste clichés. Amerikaanse
expats in Denemarken, ja.
Ja, precies.
Hey, nog even over dat Deense drama. Want daar is dus iets ongelooflijk aantrekkelijks aan. Julien Altusje schreef in onze krant al... Het hypnotiserende Deense gebrabbel, de ingewikkelde plots, het geweldige acteerwerk en dat vreemde geborgen gevoel dat je kan ervaren als je naar mensen kijkt die zelden lachen en onder de barste omstandigheden toch steeds naar buiten moeten, maakt dat de kijker meer wilde en dat ook kreeg. Schreef hij dus over Borgen.
Ja.
Wat maakt nou dat het zo ontzettend aantrekkelijk is, dit Deense product?
Ja.
Het een na succesvolste exportproduct na Lego, zei jij al, hè, Erin?
Ja. Wat vind jij, Erin, van bijvoorbeeld het acteren? Want we hebben in Nederland ook gewoon goed... Kijk, in Nederland zijn we heel gefascineerd door het succes van Deense drama. Omdat wij denken, hallo...
Er wonen
5 miljoen mensen daar.
En
niemand spreekt die taal. En dat hebben wij... Dat zijn precies onze omstandigheden.
Maar ze hebben er ook gewoon echt heel erg veel geld in gestopt, toch? Er is
ja,
iets
ook.
Met... Ja. Want dat is gewoon denk ik een van de belangrijkste oplossingen, toch? Om gewoon te zorgen dat het heel goed wordt.
Want waren de vorige seizoenen ook zo ontzettend met veel geld en veel zorg en toewijding gemaakt?
Zeker. En meer geld dan wij eraan uitgeven in ieder geval in Nederland.
Ja, veel meer.
Dat is grappig, dat is opvallend.
En wij hebben hier natuurlijk, kijk, we hebben eerder het jaar van Fortuin besproken. Ja. En dan zie je eigenlijk wat er gebeurt. Als er heel veel tijd in wordt gestopt. Weet je, die makers, de scenaristen zijn er jarenlang mee bezig geweest.
Mm-hmm.
Er was geld. De beste acteurs van Nederland werden tevoorschijn gehaald. En dan krijg je kennelijk ook iets wat toch wel Deense allure had. Zeg maar.
Nathan Vecht, ook een toneelschrijver. En die Edan Priese, dus de scenarist van Borgen, is ook geworteld in het theater. Volgens mij maakt dat toch ook uit bij de kwaliteit van zo'n plot en van het acteren ook.
Jij hebt hem ook geïnterviewd.
Ja.
Wat vertelde hij over zijn werkproces of de totstandkoming?
Hij is opgegroeid in een gezin. Beide ouders waren acteur en zijn moeder werd later theaterproducent. En zij was ook een voorbeeld voor Birgitte Nieborg, omdat ze altijd aan de telefoon was en altijd nog even een telefoontje moest afronden. Altijd even een sms'je kreeg of een bericht.
Oh, hij zocht het bij zijn moeder.
Het werk ging altijd voor. Maar het was wel een geweldige omgeving om op te groeien enzovoort. En omdat hij dus zo in de coulissen van het theater is opgegroeid, heeft hij heel veel, hij is heel schatplichtig aan Shakespeare bijvoorbeeld. Dus je ziet ook inderdaad in alle Borgen seizoenen dat heel erg dat koningsdrama benut hij heel optimaal. Dus een soort systeem van je zet een sympathiek persoon neer. Dat is eigenlijk dan Birgit Niebuhr in het eerste seizoen. En dan ga je het er moeilijker maken. En dan neem je er achterin volgens alles af. Huwelijk, gezin, gezondheid, ze wordt ziek. En dan kijk je wat blijft er over. Ja, en dat is natuurlijk heel spannend. Ja.
En nu krijgt ze er nog een nieuwe ramp bij. Want ze heeft dus ook last van de overgang. Ja. Wat vond je daarvan?
Ik vond dat fantastisch. Ja. En dat was ook zoiets. Ik kreeg echt serieus kippenvel van. Want ik heb dat gewoon nog nooit op tv gezien.
Nee.
Nog nooit. Dat is toch ongelooflijk? Ja, en ik denk dat het goede is ook dat het meteen wendt. Dus dat is ook heel leuk. Dat je denkt, oké, ja, natuurlijk, een vrouw van 53, die heeft last van opvliegers. En ook als minister van Buitenlandse Zaken, dat daar moet je mee dealen. Dat is een realiteit. Dat komt voor, weet je wel. En als we dat dan op tv zien, dan wordt dat ook voorstelbaar. Een beetje zoals zij op tv al premier was en een jaar later Denemarken de eerste vrouwelijke premier kreeg. Je moet het je kunnen voorstellen, weet je wel. En dan wordt het normaal.
Ja,
dus als
we
dit soort dingen op tv zien, dan wordt dat normaler. En ja. Dan, dat is heel goed.
Krijg je meer empathie en uiteindelijk ook meer begrip voor jezelf als je erin gaat. Dat denk ik dan. Ja,
absoluut.
En zijn er nog nieuwe personages, Mark, die jou opvielen ten opzichte van de vorige seizoenen?
Nou, er zit een soort hele rom-com. Nieuwe...
Rom-com.
Ja, er zit echt eigenlijk... En dat is misschien ook die Netflix toevoeging. Want je kan van die eerdere Borgens en überhaupt van zeg maar early Deens drama zeggen dat het vrij zwaar op de hand was. En altijd wel vooral over de morele kwesties ging. Maar wat Price hier echt heel aanstekelijk en handig doet. Hij verwikkelt er nog een hele romance in van twee figuren die we niet kenden uit de eerdere seizoenen.
Die eigenlijk geen romance mogen hebben met elkaar.
Nee, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk weer de spanning. Het gaat om de vertegenwoordiger van Denemarken. De Arctische ambassadeur wordt hij genoemd. Dat is een schitterende functie die je alleen maar in die context kan voorstellen. En die gaat namens de Deense regering onderhandelen over de omstandigheden rond dat olieveld. En dan treft hij in de Groenlandse delegatie een vrouw aan waar hij, ik geloof, in de eerste seconde al van valt.
Emmy Rasmussen.
En zij is getrouwd en ze mogen natuurlijk uit de hoofden van hun beide functies überhaupt niks voor elkaar voelen. Want dat gaat natuurlijk dwars door die onderhandelingen waarin hij juist een keiharde figuur moet spelen die het onderste uit de kan haalt. Maar goed, zijn knieën worden week. Maar dat wordt zo... ik moet even op een papiertje kijken hoe die acteur ook alweer heet.
Mikkel
Boe Volsgaard. Excuses voor de uitspraak. Maar dat is zo'n goede figuur dat je ook meteen vanaf de eerste scène bij hem aan boord bent. En het helemaal niet erg vindt dat er een nieuw personage is wat je zeg maar een beetje van het hoofdpad van de plot afbrengt.
Maar dat viel mij ook op. Je hebt dus hele sterke vrouwenfiguren en hele complexe vrouwelijke personages die ook vervelend zijn en ook fouten maken. En eigenlijk heel volwaardig. Tegelijkertijd zijn er ook hele rijke mannelijke personages. En dat zie je ook niet zo heel veel. Maar hier hebben ze heel bewust ook echt heel gevoelige, kwetsbare en onzekere mannen in de serie geschreven. Want deze Arctisch ambassadeur heel onhandig heeft bijvoorbeeld ook...
Vliegangst.
Precies.
en hij heeft last van reisziekte.
Ja,
precies.
Hè? Ja.
Waardoor hij de hele tijd een klein beetje misselijk is.
Ja, dat is heel schattig.
Dat speelt hij zo goed, vind ik.
Ja, fantastisch. Ja. En dat is voor iedereen toch ook leuk of zo. Dat alle mensen menselijk zijn. Dat is gewoon
geweldig.
Ja. Ja.
Hey, en als ik het goed begrijp, dan kwam er in Denemarken een jaar na het eerste seizoen van Borgen de eerste vrouw premier. Dus wat dat betreft zou je misschien kunnen zeggen dat fictie werkelijkheid kan worden.
Zeker.
Misschien is het dan wel een goed idee om een vergelijkbare serie toch ook in Nederland te lanceren.
Mm-hmm.
En wie zou dan de hoofdpersoon...
Maar serie over...
Een serie over Sigrid Kaag, bijvoorbeeld.
Ja, met Hadewig Minnes in de hoofdrol. Goed idee.
Goed, Borgen, te zien op Netflix. 8 afleveringen van elk een
uur.
Een uur. Dat is ontzettend genieten. Ook als je de vorige seizoenen helemaal niet hebt gezien.
Zeker.
Dus ga dat zien. Dit was De Zwevende Kijker. Dank voor het luisteren. En heel erg dank aan onze theatercriticus, cultuurcriticus Herien Wensing en Mark Moorman.
Graag gedaan.
Chef kunst. Techniek en montage van deze podcast worden gedaan door Tiemen Hageman en eindredactie door Corine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts, meld je dan aan voor de podcast nieuwsbrief via het linkje in de show notes.
En hebben we nog
steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.